Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wat er verder volgt, Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. We lezen samen een gedeelte uit 2 Koningen 5, 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 14. Daarna zingen wij uit Psalm 19, het zesde vers, dat eindigt met de woorden: O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
We lezen nu 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik heb mijn knecht naar Aman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en levend te maken dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg, en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, van hij zal zekerlijk uitkomen en staan, en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u, en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Tot zover de schriftlezing. en in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij krijgen deze middag onderwijs over de heilige doop. En dat onderwijs kunt u vinden in zondag 26 van de Heidelberger Catechismus, zondag 26. En in die zondag worden drie vragen gesteld en drie antwoorden gegeven. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand, dat betekent onderwezen, en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt? De leerling antwoordt alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. De onderwijzer vervolgt: wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? De leerling antwoordt: het is vergeving der zonde van God, uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. En dan de derde vraag van de onderwijzer: waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? En de leerling antwoordt: in de inzetting des doops, welke alzo luidt: ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matthäus 28, vers 19. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16, vers 16. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt, Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16. Tot zover het belijden. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O Heere God, u komt met uw woord tot zondaren. En wij hebben uw woord gekregen van Genesis tot Openbaringen. En als wij zo beginnen te lezen in dat heilige woord van u, Heere, dan begint dat zo bij het begin. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en de geest zweefde op de wateren. Wat een woorden zijn dat, Heere. De geest zweefde op de wateren. En Heere, dan trekken wij een lijn naar het onderwijs van deze middag. Het gaat vanmiddag over water. En wij weten allemaal wat dat is. Ik denk dat we allemaal deze dag wel met water in aanraking zijn gekomen en dat het water op zijn minst over onze handen heeft gespoeld, ongetwijfeld deze dag. Maar u hebt uw oog laten vallen op water. Het is door uzelf geschapen en de aarde is vol van water. En het heeft u behaagd om dat bijzondere element water te gebruiken om diep geestelijke lessen te geven. En daarmee staan wij midden in het sacrament van de heilige doop, waar het u behaagd heeft, toen u, Heer Jezus Christus, alles volbracht heeft, om van een bloedig teken over te gaan op een onbloedig teken, namelijk de doop met water. En u mogen deze middag daarvan horen. Welk een diepe, rijke betekenis en lessen daarin opgesloten liggen. En Heere, doe ons beseffen dat het dan deze middag nog niet in de eerste plaats gaat om het moment waarop de doop plaatsvindt. Of dat nou gebeurd is toen we nog een klein kind waren. Of dat het wellicht gebeurd is toen we ouder waren. Of dat dat nog gaat gebeuren. Dat is vanmiddag nog niet aan de orde. Maar het gaat vanmiddag puur alleen al om dat sacrament en de diepe betekenis van dat sacrament. Wat wil dat toch zeggen als het water gesprenkeld wordt op een mensenkind? En welke functie heeft dat toch in het leven van de ware gelovigen? Heren, daar zal het allereerst om gaan. En dan worden wij deze middag gesteld voor een spiegel, jong en oud. En worden wij herinnerd aan de heilige doop en komen de vragen op ons af. Wat heeft de heilige doop mij te zeggen? Wat heeft het voor mij voor waarde gekregen? En Heere, dan bidden wij u om de leiding van de Heilige Geest, om deze vragen te werken in de ziel, maar ook een antwoord te mogen krijgen van Gods wegen. Opdat wij de diepe betekenis leren verstaan. En Heere, wat is dat noodzakelijk in dit leven? Want we zijn zo onrein, zo onrein, zo vreselijk vuil, bevuild door de zonde. En dat we onszelf niet kunnen wassen. Een van de profeten, Heere, hebt u het laten verkondigen, al namen wij Salpeter. En wat een agressief zuur is dat. Dat zomaar materialen kan wegbranden, maar al zouden Salpeter gebruiken om onze zonden af te wassen. Het is onmogelijk, onmogelijk. Maar wat een wonder dat het water van de doop, dat nou die totale onreinheid aanwijst, tegelijkertijd het enige reinigingsmiddel aanwijst, waardoor wij van onze zonden verlost worden, maar ook waardoor wij geheiligd kunnen worden. O Heere, wilt u alstublieft komen met uw Heilige Geest en werken in de harten van onze kinderen, in de harten van onze jonge mensen, in de harten van mensen in de kracht van hun leven, maar ook bij onze ouderen, opdat we leren verstaan wat het is om gedoopt te zijn met het bloed van Christus, maar ook met de Geest van Christus. Het is zo nodig, Heere. Doe het ons verstaan. En mag het woord nog gezegend worden. Geef uw knecht wat nodig is om dit woord ook te mogen brengen. Wilt u alles wat ons daarin kan hinderen wegnemen? En zou u ons leeg willen maken van datgene wat ons kan hinderen? En zou u ons vol willen maken met u, zoals we vanmorgen hebben gehoord? Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Heere, wilt u zo in het midden van onze gemeente werken en doorwerken. En al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen. Gedenk uw kerk op deze wereld. Wilt u Jood en Heiden tot bekering brengen. Wilt u uw bondsvolk Israël niet begeven, nog verlaten. Ook degenen, Heere, van uw kinderen die vervolgd worden om uw naams wil. Houd ze staande in de strijd. Gedenk deze wereld waar zoveel dingen gebeuren dichtbij en ver weg. Heere, wat een ellende is er op deze wereld gekomen. Maar Heere, al die dingen die gebeuren, hebben het laatste woord niet. Het laatste woord is aan u. En uw welbehagen gaat door uw hand gelukkiglijk voort. Wij bidden voor allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin, wilt u ze uit genade gedenken. Ook onze oudvorstin, die afgelopen week jarig mocht zijn. Heere, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Wilt u onze regering gedenken? Geef, Heere, dat ze beseffen mogen dat ze eenmaal rekenschap moeten afleggen voor u. Heere, wilt u deze wereld gedenken? U staat erboven, ondanks de ontwikkelingen, ook op technisch gebied. Ook het vooruitstreven en het maakbaar maken van deze wereld, waar ook zoveel geld en energie aan besteed wordt. Ook dat moet geschieden, want het getal 666 zal vol worden. Al die dingen zullen geschieden, maar hoe ver de mens ook komen kan en wat er ook op aarde ontwikkeld kan worden, u staat erboven. En al bereikt een mens het getal van het beest, 666, nooit zal de mensheid komen tot dat heerlijke, volzalige getal 7, dat alleen aan u toebehoort. En daarom, u staat boven alle dingen. En laten we dat niet vergeten in de branding van de tijd. God de Heere regeert en hij zal doen hetgeen hem behaagt. Zoudt u onze gebeden zo willen horen en verhoren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 42. Eerst het 4e vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En daarna het 1e vers, het hijgend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42 vers 4 en 1. Na het amen van de prediking zingen wij het zesde vers van Psalm 105. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Van al beloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezeid, tot zijn verbond in eeuwigheid. Psalm 105, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de ziekten die we in de Bijbel veel tegenkomen is de ziekte van de melaatsheid. Wie melaats geworden was, moest zich aan de priester vertonen en de priester die moest zo'n persoon onrein verklaren. En daarom is met recht de ziekte van de melaatsheid ook een duidelijk beeld van de onreinheid van de zonden waar wij allen in ontvangen en geboren zijn. En in de schriftlezing van deze middag zijn wij ook een melaatse man tegengekomen die we wellicht wel kennen, Naaman de Syriër. Ongetwijfeld zal hij er alles aan gedaan hebben toen hij bemerkte dat hij melaatse was, om van zijn ziekte genezen te kunnen worden. Hij was een rijk man en zal best de beste artsen bezocht hebben die in Syrië te vinden zijn. Maar het mocht alles niet baten. Niemand kon Naaman reinigen. Niemand kon hem genezen. Totdat hij via zijn vrouw van een van de dienstmeisjes hoorde van een profeet in Israël. Daar moest hij dan eens naartoe gaan, want die profeet had een machtige God die bij machte was om Naaman te reinigen. En toen ondernam hij de reis. Hij nam van alles mee, een brief voor de koning, goud en zilver, wisselklederen. En zo kwam hij voor de koning van Israël te staan, na een lange reis. Maar ach, wat moest Naaman daar een grote teleurstelling incasseren. De koning van Israël zei tegen Naaman, ben ik dan een God die dood kan maken en levend kan maken? Toen leek het net voor Naaman alsof hij totaal voor niets naar Israël gekomen was, totdat dat bericht kwam van de profeet Elisa. Bij hem moest hij komen. Die wees hem het enige middel aan om van zijn melaatsheid gereinigd te kunnen worden. Hij moest naar de Jordaan en dan moest hij zich 7 keer onderdompelen. Aanvankelijk wilde Naaman dat helemaal niet. Wat dacht je wel dat hij in zo'n verachte Jordaan zou gaan klimmen om daar zich onder te dompelen? Nee, geef mij dan maar de 2 grote rivieren van Damascus. Maar toen zijn knechten hem er nog eens op wezen, heel voorzichtig en uit eerbied, toen is hij toch gegaan. Zie hem gaan? De Jordaan in, moet alles uit. Kun je je wisselklederen niet meer meenemen. Dan kun je je goud en zilver niet meer meenemen. Alles moet op die kar blijven. En dan gaat hij als een naakte zondaar. 1 keer. 2 keer. Er gebeurt niks. 3 keer. 4 keer. Gebeurt nog niks. Moet je geloof hebben, hè, om verder te gaan. 6 keer. Nog niets. En toen die 7e keer. Daar kwam hij boven water en zijn huid was gelijk de huid van een pasgeboren kind. Zo gaaf, zo teer, zo zuiver. Een treffend beeld als het gaat om de diepe betekenis van de heilige doop. Want hoe kan een mens die geestelijk melaats is, van de hoofd tot de voetzool toe, ooit weer rein worden voor God? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. En laten wij zo eens biddend gaan luisteren naar het heerlijke onderwijs over de heilige doop. We schrijven als thema boven de prediking: de heilige doop leert en verzekert de afwassing van de zonde. De heilige doop leert en verzekert van de afwassing der zonde. 3 gedachten. Een zichtbare prediking, een geestelijke verklaring en een genadige toezegging. Een zichtbare prediking, een geestelijke verklaring en een genadige toezegging. In zondag 25 sprak de leerling over het werk van de Heilige Geest. Dat was vorige keer aan de orde. Door de verkondiging van het evangelie, door de verkondiging van het woord van God, werkt de Heilige Geest in zondaarsharten dat ware zaligmakende geloof. En zo hebben we toen gehoord, door middel van de sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal, wil diezelfde Heilige Geest dat gewerkte geloof versterken. En nu gaan wij een aantal keren stilstaan bij dat eerste sacrament, de heilige doop. Nou, als wij hier vanmiddag samen zijn gekomen, kinderen, jongeren en ouderen, en we zijn thuis aan het meeluisteren, en wij horen daar de woorden, de heilige doop. Waar denk je dan als eerste aan? Ja, wellicht dat hier een vader en een moeder aanwezig is die denkt aan de laatste keer dat ze in dit gebouw of op een andere plaats hun kind ten doop hielden. En misschien zijn er wel in ons midden die als kind niet gedoopt zijn, maar als volwassenen gedoopt zijn of nog gedoopt zullen worden en daar de gedachten naar uitgaan. Of dat je weer eens denkt en zit te kijken naar de doopvont en ja, dat je terugdenkt aan de tijd dat je zelf door je moeder of vader bij dat doopvont gebracht bent. Je wist het zelf helemaal niet, maar je hebt ergens nog een foto in je album zitten waar het duidelijk op te zien is dat je een doopjurkje aan had en dat je ten doop werd gehouden. Ja, dat zijn allemaal van die gedachten die zomaar bij je boven kunnen komen. En daar gaat het nou vanmiddag net niet over. Het gaat er vanmiddag niet over of je nou als een klein kindje gedoopt bent, of dat je als volwassene gedoopt bent, of nog eens gedoopt gaat worden. Het is heel opvallend dat de opstellers van de catechismus in zondag 26, vraag en antwoord 69, niet beginnen met de kinderdoop. Dat komt pas aan het eind. Ze willen als het ware eerst naar de kern, ze willen eerst naar de diepte. Ze willen als het ware vanuit zondag 26 eerst eens onderwijs geven. Wat is de heilige doop nou eigenlijk en welke functie heeft dat nou eigenlijk? Want wij moeten beginnen bij het eerste doel van de heilige doop. En die ligt niet in de kinderdoop. Al zou je dat misschien wel denken en verwachten. Maar in de lijn van zondag 25 gaat het vanmiddag allereerst over de functie van de heilige doop als sacrament in het leven van de ware gelovigen. En daarom komt deze middag tot ons allemaal de vraag, dooplid, belijdend lid, man, vrouw, kind, ouderen, jongeren, maakt niet uit wie je ook bent. Maar verstaan wij wat er in de heilige doop zichtbaar voorgesteld wordt? En daarom is het ook een hele persoonlijke vraag. Ben ik een ware gelovige geworden? En heeft de boodschap van deze middag voor de ganse gemeente en gasten in ons midden een boodschap? Om tot onszelf in te keren en met dit onderwijs op je knieën voor Gods aangezicht te komen en je eens eerlijk af te vragen, welke prediking gaat er voor mij persoonlijk uit van de heilige doop? Want neem die eerste vraag. Je hoort toch het persoonlijke karakter van die vraag. Hoe wordt gij, u, jij, ik, hoe wordt gij in de heilige doop vermaand, dat betekent onderwezen en verzekerd, dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt. Daar gaat het over, in de eerste plaats. Dus wat gaat de onderwijzer doen, gemeente? Die gaat een nauw verband leggen tussen de heilige doop en het offer van Christus. En zo wil hij bij de diepe betekenis van de heilige doop uitkomen. Overna vanmiddag komt zo heel persoonlijk tot ons allen de vraag. Zeg, zondaar, luister eens. Is dat offer van Christus nou ook u, jou en mij ten goede gekomen? Met andere woorden, weet je al dat Christus dat offer ook voor u, voor jou, voor mij gebracht heeft? Dat is de eerste vraag. En als je daar iets van hebt leren kennen, dan gaat de heilige doop deze functie krijgen, dat hij heel persoonlijk elke keer weer als de doop wordt bediend en je daar getuige van mag zijn. Zo zeker als dat water wordt besprenkeld, zo zeker is het waar. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het gaat dus vanmiddag om de vraag, welke functie heeft de doop nu in uw en jouw leven? En dat in het licht van het offer van Christus aan het kruis geschied, is zo de heilige doop wel eens een middel geweest tot versterking van dat vaak zo aangevochten en zwakke geloofsleven. Dat is het eerste doel van de heilige doop. Versterking van het geloof. Het geloof in de gekruisigde Christus. Ja, en hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, door een zichtbare prediking. Dat kun je zien. Gewoon zien. En dan gaat de Heilige Geest gebruik maken van een zichtbaar teken. En dat teken dat bestaat uit twee delen. Dat moeten wij vasthouden. Twee delen. Het gaat allereerst om het element. En in de tweede plaats om de handeling, de ceremonie. Nou, het element is duidelijk. Rein water. Dus als de koster doopvond gaat klaarmaken, als er de doop wordt bediend, dan moet hij niet zomaar vies water daarin doen, dat zal hij ook nooit doen, maar het moet zuiver water zijn, hoeft ook niet heel bijzonder water te zijn, je hoeft er echt geen fles Spa Blauw voor te kopen of zo, maar dat kun je gewoon uit de kraan nemen, want het is water. Rein water, zuiver water, dat is de substantie, dat is het element. En de handeling, de ceremonie, dat is het besprenkelen. Dat moeten we samen houden. Want juist dat, die beide dingen, het water en de besprenging, die geven juist zo'n rijk onderwijs. En daar gaan we eens bij stilstaan. Allereerst water. Gewoon water. Waarom water? Allereerst, gemeente, heel eenvoudig, het was de wil van God. God heeft dat zo bestuurd en God heeft dat zo gewild. Het kwam al openbaar bij de zending van Johannes de Doper, die gekomen was om te prediken dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. Hij moest prediken, maar hij moest ook dopen. En daarom had hij een geschikte plaats uitgekozen om zijn roeping op te volgen, namelijk aan de oevers van de Jordaan. En al was de doop van Johannes nog beperkt tot het Jodendom in die dagen, die tot bekering gekomen waren, en al gebruikte Johannes de Doper de doopsformule nog niet, zoals wij die kennen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de grond der zaak was de betekenis hetzelfde. De doop van Johannes die predikte namelijk de bekering tot vergeving der zonden. En het is ook Christus zelf die deze doop heeft willen ondergaan om zo alle gerechtigheid te vervullen. En wat lezen we dan van deze Johannes? Dat Christus hem gezonden heeft om te dopen met water. Heel duidelijk is het Johannes bekendgemaakt. Johannes, je moet gaan prediken. Je moet het koninkrijk Gods gaan prediken. Je moet de wet en het evangelie gaan prediken. Maar als je dan gaat dopen, als je de vruchten openbaar ziet komen, dan moet je dopen met water en niet met iets anders. En toen de Heer Jezus later, vlak voor zijn hemelvaart, duidelijk de opdracht gegeven heeft dat vanaf dat moment steeds de heilige doop bediend moet worden met de woorden: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, werd vanaf dat moment ook altijd water gebruikt. Je ziet het in het boek Handelingen zo openbaar komen. Neem alleen al de geschiedenis van de kamerling die tot geloof gekomen was en niet tot het bondsvolk Israël behoorde. Als hij een verlangen krijgt om het sacrament te mogen ontvangen, dan hoor ik hem zeggen: zie daar water. En dan kunnen we uit opmaken dat hij onderwijs heeft gekregen dat de Heere wilde dat er met water gedoopt moest worden. Daar hebt u de eerste reden. God heeft het gewild. En daarom moeten we maar geen andere substantie gebruiken. Water. Maar er is nog een tweede reden vanuit de schrift aan te wijzen en waarom dat de Heere God het water gaat gebruiken in de heilige doop. En die reden die ligt als een rode draad door het Oude Testament heen. Zeker vanaf het moment dat de Heere God de ceremoniële eredienst heeft ingesteld. Welke belangrijke plaats heeft water gekregen in de tabernakeldienst en later de tempeldienst? Neem alleen al dat grote koperen wasvat dat een duidelijke plaats moest krijgen in de voorhof. En dat water werd altijd in verband gebracht met reinigen. Als een Israëliet een poosje gereisd had en hij kwam thuis, moest hij eerst zijn handen en voeten gaan wassen. En als je bij iemand op bezoek kwam of je werd uitgenodigd op de maaltijd en je kwam in zo'n huis binnen, moesten je voeten en je handen eerst gewassen worden. En overal waar je kwam stonden bakken met water. Heel Israël was als het ware vervuld met water. Want water sprak enerzijds van een heiligende God die geen gemeenschap met de zonde kan hebben en dat al het vuil, het beeld was van de zonde dat afgewassen moet worden. En daarom is de reiniging van water, als het ware in heel die ceremoniële eredienst, een grondgedachte. En de vervulling daarvan vinden wij in Christus, die zijn bloed gegeven heeft tot reiniging van alle zonde. Kijk, in dat licht moeten wij bijvoorbeeld ook de rijke beloften lezen die spreken van reiniging en van water. Vanwege die grondgedachte, reiniging door water. Ik wijs u op een van die beloften. Ezechiël 36, vers 25. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Het was dus de wil van God om water, gewoon water, als teken te gebruiken voor de heilige doop. Om daarmee bij de geestelijke betekenis terecht te komen, namelijk de afwassing van de zonden door het bloed van Christus. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want zojuist zei ik, het gaat om twee dingen. Niet alleen om het water op zich, maar ook met de ceremonie, de handeling die met dat water moet plaatsvinden. Wij kennen de besprenging met het water. En of er nu een klein kind in het midden van de gemeente gedoopt wordt, of dat er een volwassene gedoopt mag worden, wij hanteren altijd de besprenging. Zo was het in de tijd van de Bijbel niet, ook in de eerste christengemeente niet. En wellicht weet u dat toen mensen werden gedoopt door onderdompeling. En later in de kerkgeschiedenis is besprenging meer en meer gebruikelijker geworden dan het onderdompelen. In de grond der zaak maakt het eigenlijk geen verschil, want het woordje dopen betekent net zo goed onderdompelen als besprengen vanuit het Grieks. En het doet niets af van de geestelijke betekenis die ermee aangeduid wordt. En toch, als we dat zo tegenover elkaar zetten, besprenkelen en onderdompelen, dan is onderdompelen toch altijd nog een handeling die nog meer laat zien wat er in de heilige doop als het ware wordt beduid. Te meer als we ook naar het Griekse woord dopen gaan kijken, zoals de Heer Jezus dat gebruikte in die bekende formule, in die bekende tekst, Matteüs 28, vers 19, ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende. Daar wordt het woordje, het Griekse woordje, baptizo genoemd. En toch, het woordje baptizo is meer dan alleen maar onderdompelen onder water. Omdat in het Grieks voor het gewone onderdompelen een ander woord wordt gebruikt. En daarom gaan we het nog wat dieper afsteken naar dat woordje dopen. En dan kom ik bij een recept uit de 2e eeuw voor Christus, waar die beide woorden in worden gebruikt, dus het gewone woord voor onderdompelen en het bijzondere woord voor onderdompelen, wat wij dan vertalen als dopen. En wat mooi dat zo'n recept nog bewaard is gebleven om daarmee onderwijs te krijgen over het diepe karakter van de heilige doop. Waar gaat het in dat recept over? Het conserveren van groenten. Dat werd toen en die tijd al gedaan. En begrijpelijk, want koelkasten bestonden toen nog niet. En wat wordt er in dat recept dan voorgeschreven? Nou, allereerst heb je kokend water nodig, waarin je de groente onderdompelt. Dus dat water dat borrelt, je doet de groente erin, je laat het er eventjes in en haal je de groente er weer uit. En feitelijk verandert er niets aan de smaak van de groente. Het is enkel een beetje zacht gemaakt. En als dat in het recept wordt beschreven, wordt het gewone woord voor onderdompelen gebruikt. Gewoon onder water dompelen en er weer uithalen. En als dat dan gebeurd was, zo gaat het recept verder, dan moest het vervolgens gedoopt worden in azijn. Dat betekent, die groente werd in de azijn gebracht en daar bleef het in. En dat azijn, dat bracht nu een verandering voort bij die groente. Het werd zuur en het bleef zuur. Dat gebeurde met het onderdompelen niet in dat water. Dat was tijdelijk van aard, maar het dopen, dat was blijvend van aard, want de groente ging daadwerkelijk een verandering, onderging werkelijk een verandering. Voelt u het verschil tussen gewoon onderdompelen en dat diepe Griekse woord wat vertaald wordt met dopen? Kijk, wat predik nu? Het zichtbare teken bij de heilige doop. Wat versterkt nu de heilige doop in het leven van Gods kinderen? Wel het ware geloof wat de Heilige Geest in hun ziel heeft gewerkt. En zoals dat die groente in de azijn een verandering onderging wat blijvend van aard was, waardoor die groente nooit meer kon terugkeren in die oude staat, zo wil de heilige doop als het ware in het leven van Gods kinderen versterken. Die grote vernieuwing, die grote verandering die plaatsgevonden heeft in je leven, zul je nooit, nooit meer kwijtraken. Die is blijvend van aard. Gods kinderen worden gewassen in het bloed van Christus. Gods kinderen worden geheiligd door de geest van Christus. En dat is blijvend van aard. O, wat wordt de heilige doop dan een heerlijk sacrament in het leven van Gods kinderen. Wat gaat het besprenkelen van het water, wat gaat het woordje dopen dan een troostvol woord worden. Het is alsof de Heere ermee zegt. Elke keer weer als je het ziet gebeuren of dat je teruggebracht wordt bij je eigen doop. Ik zal nooit... nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat is dan en wat blijft dan de kern van dat gesproken woord wat de Heere heeft gegeven in het leven van de gelovigen? Wel, dat enige offer van Christus aan het kruis geschiet en dat voor een schuldig volk. Ja, dan zal de Heilige Geest door de doop gaan onderwijzen en verzekeren. Zo zeker is de onreinheid van mijn ziel door het bloed en door de geest van Christus weggewassen, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Hoor je het, kindesheren? Misschien kun je het vanmiddag niet meer bekijken. Misschien wordt het aangevochten. Maar dat je toch eens een ogenblik op dat water van de doop mag zien. Dat wil je dan in, door de prediking van het woord deze middag verzekeren van de blijvende vernieuwing die Gods geest gewerkt heeft in je leven. Dat je zo zeker door het bloed en de geest van Christus gereinigd ben. Ja, maar wat heeft dat dan te zeggen? Wat betekent dat dan toch, met het bloed gewassen te zijn en met de geest van Christus gewassen te zijn? Wel, dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken, een geestelijke verklaring. Ja, de leerling die heeft in antwoord 69 een heel rijk getuigenis mogen uitspreken. Ik ben gewassen met het bloed van Christus en met de geest van Christus. Zeg, kun je dat nou ook al zeggen? Of is het dat nou dat zo'n honger en een dorst werkt in je hart? Kom je daarom zo graag onder de prediking van het woord? Heb je daarom zo'n belang gekregen bij de sacramenten? Om het nou eens zeker te mogen weten. Om met het bloed en de geest van de Heer Jezus gewassen te zijn. Wat is dat dan? Ja, dat is ook een vraag, gemeente. De leerling kon een antwoord geven. Hij wist wat hij zei. En als ik dan deze leerling een antwoord hoort geven over de diepe betekenis ervan, dan is het net alsof ik hem hoor zingen. Kom, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nu, wat heeft die leerling dan ondervonden, gemeente? Twee weldaden die zo heerlijk schitteren in de heilige doop. En voordat ik daar dieper op inga, wil ik toch nog heel even wat zeggen. Want nou kan het zomaar zijn, als ik dat zo met u ga overdenken, dat er van die zielen in ons midden zijn, van die zondaren, en die zeggen, oh, wat groot toch. Nee, daar kan ik niet bij, enzovoort, enzovoort. Nou, blijf dan toch eens luisteren, gemeente. En denk dan ook nog eens even aan de preek van vanmorgen. Uit zijn volheid hebben wij ook allen ontvangen, genade voor genade. En luister dan eens zo, dat als ik ga vertellen, ga prediken welke weldaden dat zijn, dat je grote gedachten van de Heere mag krijgen. Grote gedachten van de Heer Jezus Christus mag krijgen. Want in hem is de volheid te vinden om ook deze weldaden te ontvangen. Wat dan? De leerling wist zich allereerst gewassen in het bloed van Christus. En in de tweede plaats met de geest van Christus. Mag ik het dan toch maar eventjes dogmatisch zeggen? Hij wist zich rechtvaardig voor God. En heilig voor God. O gemeente, dat is bij God te krijgen. Beeld er maar om hoor. Dat is nou bij die grote, genadige God te krijgen. We gaan er eens wat dieper op in. De eerste weldaad. Gewassen in het bloed van Christus. Dat kan hij verklaren wat dat is. Hier. De leerling in de catechismus, hij zegt, het is de vergeving der zonde van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande en het kruis voor ons uitgestort heeft. Ja, hier is nou een ware gelovige aan het woord, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. In heel de catechismus is een ware gelovige aan het woord. Die mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Wat rijkdom, hè. Wat een rijkdom. Het is hem geschonken. Om niet. Gratis geschonken. En God kon dat doen. God kon hem die vergeving der zonden schenken. Weet u waarom, gemeente? Weet u waarom dat God het ook vandaag nog kan schenken aan een zondaar? Omdat zijn lieve zoon zijn bloed gegeven heeft. Dat heerlijke bloed waarvan we de komende tijd als de Heer het geeft mogen gaan horen in de lijdenstijd. Als we willen gaan spreken over de 7 bloedstortingen die Christus gegeven heeft tot de reiniging van een zondaar. O, de Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven. En dat is zo noodzakelijk geweest. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar nu heeft Christus al zijn bloed gestort. En daarom is er vergeving voor de grootste der zondaren. Daarom druppelde dat bloed al, toen hij nog maar 8 dagen oud werd en hij besneden werd. Daarom volgden daar de bloedstortingen op in de hof van Gethsemane, in het rechthuis van Pilatus, aan het kruis van Golgotha. O, wat een bloed heeft er niet gestroomd uit de wonden van de Heer Jezus Christus. En door dat bloed is er vergeving van zonde. Dat predikt nou de heilige doop voor een schuldig mensenkind. En kijk, als de Heilige Geest je dat doet geloven. En hij schenkt de vergeving der zonde. Door dat bloed van Christus. Dan kan het niet anders of het gaat zingen in je ziel. Looft hem die u. Al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent. En liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartig heen u kronen. Die in de nood uw redder is geweest. O, als dan het water van de heilige doop gaat spreken, gemeente. Daar gaat de kerk getuigen, zo zeker als het water uitwendig op mijn voorhoofd gekomen is. Zo zeker is mijn vuile hart, mijn aanklagend geweten, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En in welke weg ontvang je dat dan? Zou je dat nou ook zo graag willen weten? Is dat nou ook zo de begeerte van je hart, om nou ook gewassen te zijn met dat bloed van Christus? En dat je ook zo graag zou willen weten, Heere, in welke weg wilt u dat ook mij schenken? Hoort de Heere je dan ook zo dikwijls in de binnenkamer smeken om vergeving van zonde, om de toepassing van dat bloed? En ligt dat verlangen dan ook zo verklaard in dat aloude gedichtje? Och, laat ik in die reine plassen van uw bloed toch zijn gewassen. Eens ondervinden de vrede Gods. Ik wil uw eigendom dan wezen. In eeuwigheid wordt gij geprezen. Wees gij mijn grond en zielerots. Ja, hoe krijg je dat dan? Dan ga ik weer heel even terug met u naar dat woord van Matteüs 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken hen dopende. Weet u het nog? Baptizo. Dopen. Maar weet u wat dat woordje ook betekent vanuit het Grieks? Baptizo. Verdrinken. Kijk, wie nu door de Heilige Geest vertroost wordt en versterkt wordt in dat geloof in de vergeving der zonde, die heeft ook verstaan in zijn leven wat hij door de zonden verdiend heeft. Ik moet verdrinken. Want dat doopwater wijst de onreinheid van onze ziel aan. O, als de Heilige Geest je gaat overtuigen, gemeente, en je wordt eerlijk gemaakt voor het heilig aangezicht van God, dan ga je het belijden met Nehemia: mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen. Mijn God, want mijn ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Daar komt die uitdrukking vandaan. Hemelhoge schuld. En wat zou God naar zijn recht moeten doen met een mens die een hemelhoge schuld heeft opgebouwd voor God? O gemeente, die moet verdrinken. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Dat zou verdiend zijn. Ondergaan in het water om nooit meer boven te komen. O, als je daar iets van gaat beleven, gemeente, dan is het waar wat we gezongen hebben uit Psalm 42. En de Heilige Geest bepaalt de diepte daar wel van. En hoe dat dan precies zal gaan. Maar iets ervan ga je ervan ervaren. De golven en baren gingen over mijn ziel. En waar je denkt te moeten verdrinken, verdrink je niet. Want dopen is niet alleen ondergaan, maar Gode zij dank, ook opkomen uit het water. Want het water van de heilige doop wijst niet alleen die vuilheid aan, maar ook dat enige reinigingsmiddel, namelijk het dierbare bloed van Christus. En weer ga ik het u zeggen, omdat Christus zijn bloed gestort heeft, is het mogelijk dat alle zonden afgewassen worden. En daarom zal God gaan spreken tot zijn kerk op grond van het bloed van Christus. En wat zou het toch eens een wonder zijn als dat deze middag eens tot troost zou zijn voor een mensenkind die ook denkt om te moeten komen in de golven van zijn ongerechtigheden. En dat naar het heilig recht van God. Dat hij een zicht mag krijgen op het bloed van Christus. En dat hij geloof krijgt dat Christus ook zijn bloed gestort heeft. Heeft voor mij, doemwaardige zondaar, en dat door het geloof in het bloed van Christus je de stem des Heren mag vernemen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, en ik gedenk uw ongerechtigheid niet meer, want ik heb verzoening gevonden in het bloed van het Lam. Kijk gemeente, daar hebt u de eerste geestelijke verklaring van de heilige doop. Maar er is nog meer te leren. Want er staat in het antwoord, daarna ook door de heilige geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn. En dat brengt ons bij de doop met de heilige geest. Wat is dat dan? Als we terugbladeren in het boekje van de catechismus en we komen bij zondag 12, dan lezen wij waarom de Heer Jezus de naam Christus draagt. Hij is de gezalfde. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Maar als je verder gaat lezen in zondag 12, dan gaat het van Christus naar de Christen. En dan staat precies hetzelfde. De Christen is ook gezalfd met de Heilige Geest. In het avondlossformulier staat het zo. De Geest die in Christus is, als het hoofd, is ook in zijn lidmaten. Dat geeft juist die band aan tussen Christus en zijn kerk. De Geest is in Christus en in zijn kerk. En wanneer komt die geest nu in het hart van een mensenkind in het uur van de wedergeboorte? Dan wordt die band al gelegd tussen de zondaar en Christus. En vanaf dat moment gaat de geest in dat hart werken en doorwerken. En dat komen van de geest in het hart van een zondaar, dat is ten diepste de betekenis. Gewassen zijn met de geest van Christus. En dat komt openbaar in de vrucht. En dat vinden we aan het einde van antwoord 70. Daar staat opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Dus als de Heilige Geest in je leven gaat komen, dan komt er daadwerkelijk een vernieuwing. En dan gaat de Heilige Geest je leren dat de zaligheid alleen in Christus is. Als hij je dat geleerd heeft, gaat hij je ook leren dat ook het leven van de heiligmaking uit Christus voortkomt. Daar heb je weer zoiets van die volheid die in Christus is. En dat is een proces, gemeente. Een mensenkind wordt niet in één ogenblik heilig gemaakt. Maar het is een proces, zo zegt de leerling, van hoe langer, hoe meer. Wat dan? Ja, sterven aan de zonde. Sterven aan je zondige vlees. Sterven aan je hoogmoedige ik. Sterven van de oude mens. Maar tegelijkertijd zal daar ook die opstanding zijn van de nieuwe mens. Het zal steeds duidelijker en steeds helderder worden wat Gods geest in je ziel gewerkt heeft. Maar dat geeft wel strijd. Want dat staat nou juist haaks tegenover elkaar. Die oude mens met die overgebleven zonden die zo helemaal door heel je lichaam heen nog verborgen zitten. En die nieuwe ziel, die geredde ziel, die vernieuwde ziel hier van binnen. Dat vernieuwde hart, dat kan niet meer zondigen en dat zondigt ook niet meer. Maar in dat lichaam eromheen zitten nog allerlei zonden die zomaar kunnen opspelen. En dat geeft zo'n strijd. Een strijd als een mensenkind met Christus één plant gaat worden in de gelijkmaking van zijn dood. Dan moet je gaan sterven. Dan moet mijn ik sterven. Gods woord noemt dat gekruisigd worden met Christus. Daarom vinden wij ook in het doopsformulier die uitdrukking om een gestadige dood te sterven. Gods kinderen die gaan vanaf het uur van de wedergeboorte leven en sterven. En dat stervensproces gaat door totdat ze gestorven zijn. Maar te midden van het stervensproces is er wat nieuws gekomen. Dat nieuwe leven dat voortkomt uit de Heer Jezus, uit zijn volheid, hebben wij ontvangen genade voor genade. Dan ben je gewassen met de geest van Christus, die dat alles werkt in je hart. En als een kind van God dan eens licht erover mag krijgen wat die Heilige Geest precies gedaan heeft in zijn leven en hoe het geestelijke leven uit de Heer Jezus voortkomt, en hij mag eens op de toppen van het geloof staan, dan zegt hij: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij door zijn geest. Dat is de gelijkmaking aan zijn opstanding. Gemeente, wat ligt er toch een rijkdom in de doop. En dat is nou allemaal bij de Heer Jezus te krijgen. Uit zijn volheid. O, wat is het een rijk genademiddel wat de Heilige Geest geeft en gebruikt om het gewerkte geloof te versterken. Daartoe is het gegeven door Christus zelf. Hij heeft de heilige doop ingesteld als een genadige toezegging. Onze laatste gedachte. Dat woord komen wij twee keer tegen in zondag 26. Een toezegging. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, als het ware toen hij de heilige doop ging instellen vlak voor de hemelvaart van Christus. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daarin heeft de Heer Jezus 4 richtlijnen gegeven voor de kerk van het Nieuwe Testament tot op vandaag toe. Allereerst dat alleen Gods geroepen knechten de heilige doop moeten bedienen. Dat het moet plaatsvinden op die plaats waar de volkeren onderwezen worden. Dat is in de kring van de gemeente. Dat het moet plaatsvinden in de weg van dopen, onderdompelen of besprenkelen. En dat Gods dienaren daarbij moeten uitspreken: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En aan wie heeft de Heer Jezus dat nou toegezegd? Aan al de volken. Wie zijn dat? Ja, nu wordt het natuurlijk wel spannend in de prediking. Waar gaat de dominee nou heen? Nou, naar de schrift en nergens anders. En stilletjes luisteren wat de schrift zegt over degene die Christus bedoelde met al de volken. Ja, dat zijn in de eerste plaats de ware gelovigen, dat houden wij vast. En in het leven van de ware gelovigen gebruikt de Geest de heilige doop om zijn toezegging, zijn genade te verzegelen. Je ziet het op de Pinksterdag gebeuren bij die 3000 die tot bekering komen en roepen: wat zullen wij doen? En het zijn juist die levend gemaakte zondaren tot wie Petrus gaat zeggen: u komt de belofte toe. Dat is de belofte van de vergeving der zonde door het bloed van Christus. Maar ook de gave van de Heilige Geest. En die belofte, die mochten die levend gemaakte zondaren daar in Jeruzalem gaarne aannemen. Zij mochten toe-eigenen hetgeen in Christus te vinden is. De toezegging werd een vervulling. En zo zal in de eerste plaats, gemeente, het toekomen tot de ware gelovigen. Oh, dan kun je daarmee worstelen en dan kun je daarmee strijden. Maar je zult toch niet kunnen rusten voordat de Heer het gezegd heeft. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En juist die ware gelovigen kennen dat gedurige gebed. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En allen die wederom geboren worden, die krijgen worstelingen met deze grote genade, de vergeving der zonde. Ze zijn er altijd mee bezig, de een vanuit het gemis en de ander vanuit het bezit. En steeds weer wordt de heilige doop, als het goed is, zo'n rijk genademiddel waarop Gods kinderen mogen pleiten aan de troon der genade. Om u zelfs wil, o Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Ja, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u de ganse dag. Kind des Heeren in ons midden, mag je zo wel eens met je doop voor Gods aangezicht bezig zijn. Nee, ik ga nog geen amen zeggen. Want ik moet nog wat zeggen. Dat mag nog wel even. Want de doop heeft ook nog wat te zeggen voor een onbekeerde zondaar. O, gelukkig, gelukkig. En dan gaan we weer naar de Pinksterdag. Daar hoor ik de apostel Petrus spreken tot die wedergeborenen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zovelen als het de Heer toeroepen zal. Dus die toezegging, die belofte die als het ware in de heilige doop zichtbaar wordt gepredikt, moet toch aan alle creaturen worden gepredikt. Maar er is wel een groot verschil en dat moet u wel helder zien. Het verschil tussen de ware gelovigen en degenen die nog onbekeerd zijn. Want kijk, een ware gelovige die krijgt de toezegging in de doop, maar daarmee ook de vervulling. Zij hebben een recht van bezit. Maar dat kun je in het leven van een onbekeerde zondaar niet of nog niet zeggen. Want wil je werkelijk het beloofde in bezit krijgen, dan zul je wederom geboren moeten worden. En in die weg zal het ware geloof gewerkt worden om datgene wat in Christus is te mogen toe-eigenen door het werk van Gods geest. Maar heeft een onbekeerde zondaar die onder de prediking van de beloften van het evangelie gekomen is, dan helemaal geen recht? Nou, in jezelf niet. Dat heeft geen mens, ook een kind van God niet. Maar dan, gemeente, wijs ik u op de Heere. Als die trouwe verbondsgod, die zo laag neerbuigt over een verloren zondaar en die het recht geeft van toegang tot de troon der genade. Ja, zo heeft de godzalige prediker Ebenezer Erskine het een keer onder woorden gebracht. Het recht van toegang hebben alle hoorders tot wie het aanbod van genade komt. Wat wil dat nou heel eenvoudig zeggen, gemeente? Dat die grote God zo laag wil afdalen. Dat hij zelfs een onbekeerde zondaar nog de permissie geeft. Oproept om te vluchten tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Nee, dan heb je niets in jezelf. Totaal niets. Alleen maar zonde en schuld. Maar dat je toch met datgene wat de Heere gesproken heeft, wat Hij zichtbaar betoond heeft, dat je daarmee voor Gods aangezicht mag komen. Dat die grote God nou zijn heilige namen heeft willen verbinden met uw en jouw naam. Omdat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar. Maar daarin dat u zich zou bekeren en leven. O, dat je zo eens in de binnenkamer voor God mag komen. En dat je mag worstelen voor Gods genade troon en zeggen: Heere, ik heb nergens recht op, ik heb niets verdiend, maar ik ben toch gedoopt. U hebt het toch beloofd, u hebt het toch toegezegd. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn zonden. En als je dat oprechte berouw dan niet hebt, ga dan toch uit tot de troon der genade. En ga vragen, Heere, mag ik mijn doop verstaan? Wijs dan mijn ongerechtigheden en mijn onreinheid maar aan, opdat het bloed van Christus en de geest van Christus alle waarde voor mij gaat krijgen. O onbekeerde zondaar in ons midden, luister toch. Je hebt ondanks je onbekeerlijkheid toch nog een recht van toegang. Nee, kom dan niet met iets van jezelf. Maar maan de Heer op zijn woord, op zijn naam, op zijn eer, op zijn doop. Al is het water al lang opgedroogd, op je voorhoofd. Maar die bloedfontein is nog steeds geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. O, kom dan toch, kom dan toch. Sla toch acht op die grote zaligheid die in die fontein te vinden is, die door het woord wordt gepredikt en door de doop zichtbaar voorgesteld wordt. Luister toch naar de stem des Heren, o alle gij dorstigen. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Neig uw oor. Kom tot mij en uw ziel zal leven en ik zal met u een eeuwig verbond maken en ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zo zijn wij gemeente deze middag onderwezen in het teken, de betekenis en de belofte van de heilige doop. Wat een rijkdom! Wat een schat aan geestelijk onderwijs. O, laten er veel mee mogen verkeren voor de genadetroon van God. Laten we veel met onze doop mogen overdenken wat er op het kruis van Golgotha geschied is. Hoe daar op die vrijdagmiddag de zijde van Christus werd doorstoken. En daar vloeide het water uit. Daar vloeide het bloed uit. En dat laat nou precies zien wat in de heilige doop zichtbaar wordt gepredikt. Het bloed van Christus tot vergeving van zonde. En de geest van Christus tot heiliging van een zondaar. O gemeente, laten we dan steeds toegaan tot de troon der genade om genade te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u daalt zo laag af tot zondaren. Laat het toch eens een wonder zijn of worden, dat u door de prediking van het woord laat weten dat de vergeving der zonde is in het bloed van Christus en vernieuwing van het hart door de geest van Christus, en dat u het zelfs zichtbaar betoont in dat eenvoudige middel van water. Wilt u dit woord zegenen, Heere, tot zaligheid van zondaren, tot vertroosting van uw kerk. Hartelijk dank voor datgene wat u deze dag gaf. Het was zoveel, Heere, zo overvloedig veel. O, laten we toch aan die overvloedige fontein niet voorbij gaan. Maak er plaats voor in het hart van een onbekeerde zondaar, om te leren vluchten tot die troon der genade. Laat het woord zo met ons mee mogen gaan. Wilt u ook aanstaande woensdag nog met ons zijn, als Teus en Marlies hopen te trouwen. En wilt u uw zegen aan hen geven, ook als we samen mogen komen in uw huis, om uw woord mee te geven. En leid ons zo heen van deze zondag naar de volgende zondag, als het alweer de eerste lijdenszondag zal zijn, o leer ons uw lijden recht betrachten. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.